Goed, dan welkom allemaal bij het derde onderdeel van deze avond. De gesprekstafel, terwijl de laatste mensen nog wat te drinken inschenken en dan een plek zoeken. Er is geïnventariseerd welke onderwerpen besproken gaan worden aan de tafel. En dat zijn er twee. We beginnen zo meteen met de oplossingsrichting PAS. En vervolgens zal ook het bestemmingsplan of gewijzigd bestemmingsplan Kerkweide West besproken worden aan de gesprekstafel. Wat is het doel van dit onderdeel van de avond? U heeft, als het goed is, al uw technische vragen kunnen stellen over de raadsvoorstellen. Mocht dat niet zo zijn, dan kunt u die natuurlijk ook nog sturen naar de Griffie. Doe dat dan zo snel als mogelijk, als u nog antwoord wil voor de raadsvergadering. En nu is iedereen in de gelegenheid om in gesprek te gaan met de insprekers. En ook fracties onderling met elkaar het gesprek aan te gaan om van gedachten te wisselen over hetgeen op tafel ligt. Ook kunt u natuurlijk uw politieke vragen stellen aan de portefeuillehouder. Er hebben zich vanavond 5 insprekers gemeld. 1 inspreker voor het gewijzigd bestemmingsplan Kerkweide West in Liemde. En 4 insprekers voor de oplossingsrichting maatregelenpakket PAS Bokstel. Hoe gaat het zo meteen in zijn werk? Nou, iedereen zit er eigenlijk al. Ik mis nog 1 inspreker. Oh, ja, u mag ook plaatsnemen, meneer. Dank u wel. Per onderwerp zullen eerst de insprekers zo meteen het woord krijgen om kort, in circa 2 minuten, uw bijdrage te leveren. En vervolgens kunnen daar vragen aan gesteld worden door de verschillende fractieleden. En vervolgens kunt u ook met elkaar verder in gesprek gaan, zoals ik net al zei, of vragen stellen aan de portefeuillehouder. Iedereen krijgt de gelegenheid die hier zit aan tafel om deel te nemen aan het gesprek. Waarbij ik als voorzitter in het oog zal houden dat iedereen ook zijn of haar vragen of bijdragen heeft kunnen zeggen, kunnen doen, wanneer we hier dit onderwerp afsluiten. Ook hier geldt, dat geldt de hele avond, we gebruiken nette bewoordingen, ook als de emoties wellicht hoog oplopen. En daar zal ik als voorzitter dan ook op letten en indien nodig ingrijpen. Wanneer vragen eerder gesteld zijn, of het een technische vraag is, dan zal ik u daar ook op wijzen, want die zijn hier niet meer van toepassing. We starten met het eerste raadsvoorstel en dat zijn is de oplossingsrichting maatregelenpakket PHS. Van de fracties zitten de mensen er. Verder hebben we dus 4 insprekers zoals al benoemd. De heer Ivan Krost, provinciaal belangenbehartiger van Wandelnet Noord-Brabant. De heer Marcel van der Langenberg van Fietsersbond afdeling Boksel. De heer Guus Bastings en de heer Stefan van de Nieuwenhof, oud-lid van werkgroep Keulse Baan. En daarnaast zit ook portefeuillehouder Van Nistelrooy aan tafel om hier mee verder te praten. Wat wordt er met dit raadvoorstel gevraagd aan de gemeenteraad? Met dit voorstel wordt beoogd ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg van 13 april aanstaande als raad een standpunt in te nemen over de volgende 3 vragen. Is de raad bereid om, als ook de andere partijen daartoe bereid zijn, extra middelen beschikbaar te stellen voor een toekomstvaste oplossing? Wat zijn voor uw raad afwegingskaders om, als er onverhoopt geen extra middelen beschikbaar komen, alsnog te prioriteren in het maatregelenpakket? Het college is van mening dat, indien de VLK niet tijdig gereed kan zijn en er geen zicht bestaat op uitvoering van een door alle partijen gedragen pakket, de overweg Tongerense Straat niet kan worden afgesloten en er dus ook geen extra treinen kunnen rijden. Bent u dat met het college eens? Ik geef als eerst het woord aan de insprekers. Zoals net al gezegd, u kent de procedure, u krijgt korte tijd om uw bijdrage te doen. Eerst alle insprekers en vervolgens zullen daar dan de fractieleden op reageren. Dus 1 voor 1 gaan we eerst de insprekers af. Dan begin ik met de heer Ivo Korst.
Dank u wel. Oké. Ik wilde allereerst even terugkomen op vanavond. Wat ik steeds hoor, en wij hebben een samenwerking met de Fietsersbond in dit geval, dat ik eigenlijk nergens het woord voetganger hoor. En dat vind ik eigenlijk wel erg jammer, want ook hier over de dubbele overweg loopt het wandelnetwerk van Visit Brabant. En daar is dat ook belangrijk voor. Ten tweede zit ik ook nog in het wandelplatform van de gemeente Bokstel en heb daar ook samen met de mensen over gesproken om eventueel Bokstel voetgangers wandelgemeente van het jaar te laten zijn. En nergens hoor ik het woord voetganger. Terwijl dat toch wel erg belangrijk is. Ik zou willen zeggen dat er dingen bestaan zoals werken aan lopen. Wat een platform is binnen de gemeente Eindhoven, waar ik zelf ook in zit. En waar je lopen kan stimuleren. Dus ook zou van belang kunnen zijn voor de gemeente om eens te kijken hoe kunnen we mensen stimuleren om te laten lopen. Dit is uitgerold al een poos terug bij de gemeente Tilburg. En is op dit moment is er een groot project bezig binnen de gemeente Eindhoven. Wij zouden als Bokstel dat kunnen overnemen. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is wat in de omgevingsvisie staat. Niet alleen in de OVI, de gemeentelijke omgevingsvisie, maar ook in de provinciale omgevingsvisie en in de rijksomgevingsvisie. Dat wandelen ook hier een belangrijk punt uitmaakt. Daarvoor is het van belang dat er een mogelijkheid komt voor voetgangers. En net wat iemand al opmerkte, een brug is natuurlijk een leuk alternatief, maar wij willen het liefst gaan voor de tunnel. Mede doordat er ook mensen zijn die slechter been zijn of die in een rolstoel zitten, dus niet echt kunnen lopen. En een brug van 9 meter hoog, als die mensen er overheen moeten, nou, dan wil ik nog wel eens zien hoe dat gaat gebeuren. Dus dat is eigenlijk wat ik hier kwijt wilde. En wij staan eigenlijk voor de gemeente. Wij zoeken graag met de gemeente samen een oplossing om te kijken hoe we hiermee om kunnen gaan. En willen ook graag als Wandelnet, en ik neem aan ook mijn collega's van de Fietsersbond, hier graag jullie bij terzijde staan om te kijken hoe we dingen samen kunnen kijken. Ook naar ProRail, want daar hebben we ook contacten binnen Wandelnet mee. En ook naar de provincie en het Rijk om te kijken dat we toch iets kunnen bewerkstelligen om toch druk uit te oefenen voor die tunnel.
Helder, dankjewel voor uw bijdrage. Dan geef ik het stokje over naar uw collega, meneer Van der Langenberg van de Fietsersbond.
Dank u wel, voorzitter. Fietsers en voetgangers, ja, ik wil liever daar geen verschil tussen maken. Ze zijn allebei gebaat bij een tunnel. Want stel dat die er niet komt, dan zou je moeten omfietsen. Maar de Osserpad-tunnel is ongeveer 900 meter. Dan denk ik tussen haakjes maal 2. En dat is dan binnen stedelijk gebied eigenlijk in overtreding met de regels van de CRO, of van de voorstellen van de CROE-CRO, om dat te beperken tot 500 meter. Straks zei mevrouw, als ik moet denken aan de fietstocht langs de braken, je wil ze daar eigenlijk niet hebben, fietsers. Dan moet je 2 keer een spoorweg oversteek hebben, plus het is niet ontvlochten van het autoverkeer. En het is ook nog een langere omweg. Dus waarom een tunnel? Ik heb veiliger, vooral wil ik benadrukken, en dan met 2 uitroeptekens. Ontvlechten van het autoverkeer, dat is dan ook een motief. Het is korter, directer, dus een betere concurrentiepositie ten opzichte van de auto. En in de toekomst zou het Noordwest nieuwbouwlocatie goed kunnen ontsluiten. En dat past dan weer perfect in de Brabantse verstedelingsstrategie. Dus ik denk die prioritering zou misschien wel wat nader aandacht kunnen krijgen. Heroverwogen kunnen worden.
Helder, dank u wel. Dat was het. Ja. Bedankt. Dan geef ik het woord door aan de heer Bastings.
Geachte leden van de raad, het PAS-project loopt niet zoals gewenst. Beetje bij beetje is het project uitgekleed en op dit moment staan we in ons hemd. Het was te mooi om waar te zijn, maar liefde maakt blind. Liefde voor geld in dit geval. Met blind vertrouwen werden deelprojecten voorbereid en was men doof voor de geluiden van de verontruste burger. En nu ProRail haar ware gezicht laat zien en stelt dat eind 2024 de dubbele overweg gesloten wordt, staan we met de rug tegen de muur. Triest dat het zover heeft moeten komen. Sinds de ondertekening van de bestuursovereenkomst in 2015 zijn de verantwoordelijke wethouders en de raad meermaals gewezen op de veel te grote eenzijdig verboksel opgelegde risico. Nog geen jaar geleden werd de raad onder grote tijdsdruk gevraagd in te stemmen met het bestemmingsplan VLK en het daaraan gekoppelde verkeersbesluit tot sluiting van de dubbele over. Terwijl er een aantoonbaar tekort was van ruim 18 miljoen euro. De wethouder wilde tegenover de overige partijen daadkracht tonen, waarmee hij dan ook meer coöperatie van die partijen zou kunnen verwachten. Ongeacht de uitspraak van het nu bij de Raad van State in behandeling zijnde bestemmingsplan VLK en verkeersbesluit heeft ProRail daar geen boodschap aan, nu het aangekondigd heeft dat eind 2024 de overweg gesloten wordt. Kunnen we nog wel vertrouwen op de besluiten van de Raad als ProRail zomaar kan aankondigen dat eind 2024 de overweg dicht gaat? In het raadsvoorstel dat nu ter sprake komt, staat niets concreets. En ik kan u verzekeren dat deze voorstellen weinig indruk op ProRail zullen maken. Er rest nu nog maar één middel. Het vorig jaar door de Raad geaccordeerde verkeersbesluit tot onttrekking van de dubbele overweg vernietigen. En pas weer vaststellen als er niet voor alle partijen, maar één voor bokst aanvaardbaar maatregelenpakket op tafel ligt. We hebben ons gedwee naar de slagbank laten leggen. Nu moeten we eindelijk ook eens opkomen voor onze eigen gemeente Bokst. Dank.
Ook u bedankt voor uw bijdrage. Dan geef ik tenslotte het woord aan de heer Van der Nieuwhof.
Ja, mooie verwoorden als mijn voorganger kan ik het eigenlijk niet. Maar ik heb toch wel wat kleine dingen opgeschreven van het verleden. Als je ziet vanavond, alle werkgroepen hebben het probleem heel groot geacht. En vanavond is hier even in een half uur het probleem een stuk kleiner gemaakt. Ik wil er toch wel op zeggen. Ik wil nogmaals het geluid van de burger laten horen als lid van een werkgroep. In 2016-2017 zijn er 4 werkgroepen geweest die in het kader van participatie mee konden doen aan denken over PS. Persoonlijk ben ik lid geweest van een van deze werkgroepen genaamd Kulse Baan. Verschillende werkgroepen hebben destijds een negatief en alarmerend advies gegeven naar het totale bestuur van Boksel. Hier is destijds al niets mee gedaan, praten we al op 2016-17. Een van de belangrijkste punten betrof de discussie betreffende de aantallen. En nog belangrijker, waar blijft iedereen? Waar blijven die 10.000 auto's bij het sluiten van de dubbele overweg? En omdat PS zich alleen maar spitst op de 3 delen, gelduitgever Talkweg, Kulsebaan en Tunnel, was iedereen zeer ongerust over de gevolgen voor Boksel zelf. Hoe druk wordt het op de Noord-Zuidas? Hoe druk wordt het bij het station? Hoe gaan we om met verkeer op Tongeren? En hoe gaan we om met alle fietsovergangers? Enzovoort. Ik kan nog wel een hele lijst hierop komen. Om dit allemaal te bespreken heeft destijds een kwartiermaker gezegd, Move 31, daar gaan we dit allemaal oplossen. Echter na 2 bijeenkomsten Move 31 is het overleg gestrand in verband met hoogoplopende emoties van mensen die zich dus zorgen maken. Die emoties, dus, dat wordt zwaar onderschat. Het bleek niet mogelijk om met een open vizier de vergeten stukken van Boksel mee te nemen in PS. En iedereen zag dat er tussen die 3 werkgebieden grote problemen zouden ontstaan. Wat iedereen frustreerde is dat op alle adviezen en zorgen van destijds door de gemeente aan de kant zijn geschoven. Er is geen één opmerking van al die werkgroepen van destijds ter harte genomen. In al die oplossingen die er nu ook weer liggen, niks wordt daarmee gedaan. En in 2018 heb ik persoonlijk al ingesproken over de financiële haalbaarheid dat de toekomsten minimaal 30% zouden zijn op hetgeen wat er lag in verband met inflatie en dergelijke. Ook destijds heeft niemand in de raad, BMW, niemand heeft gereageerd en we laten het allemaal van ons afleiden. Nu staan we 6 jaar later, voor dezelfde bewoners komt de uitraad van State als een zegening. Nu moet er iets veranderen. Maar als ik net weer heb geluisterd, we gaan door met het verhaal wat er ligt. We kijken niet terug. En wat ik net al zeg, het probleem wordt nog kleiner gemaakt in plaats van groter gemaakt. We gaan dus versoberen en in twijfel achter oplossingen. En ik wil een paar dingen opzommen die een beetje achterhaald zijn misschien net. Overgang bij S, wegstrepen terwijl destijds de raad in Haren al een besluit ligt voor een oplossing genaamd A, en de aanrijdtijd, waar daar mee was genomen, de aanrijdtijd van de hulpdiensten voor de inwoners van S garanderen. Nu zeggen we parkeren het of het gaat later, maar ik vind het zeer, zeer, zeer schokkend. Kulsebaan, 7 stoplichten op 1,5 kilometer, van Lennensheuvel naar Den Bosch. Het lijkt wel of dat we in de Randstad zitten. Nu wordt het een stuk kleiner gemaakt, maar de auto's worden niet minder. Aangeboden goedkoop advies van rotondes, die ook op andere posities liggen, ligt gewoon in de prullenbak. Advies van werkgroep om het Duits lijntje niet mee te nemen, in verband met misschien chemisch afval. Niet nodig, daarna wel nodig. En nu staat het gewoon in de krant. Inmiddels is het eigendom van Boksel, maar volgens mij zitten we met een probleem. Of nu wel of niet gebruiken, we hebben inmiddels denk ik het probleem.
Ik wil u vragen om naar een afronding te gaan.
Ja, bijna klaar. Tunnel van 30 miljoen. Die is hier destijds gekozen. 22 miljoen voor de hulpdiensten, dat er die door konden. De hulpdiensten kunnen er inmiddels niet meer door. Hij ligt alleen maar voor de fietsers. Waar is de raad in deze? Waarom zijn die niet kritiek? En de fietstunnel van Lennensheuvel, 2,5 miljoen. Het gaat in getallen naar 8,5 miljoen. Net hoorde ik hier ook alweer getallen van 8,5 miljoen en 15 miljoen. Wat kost nu eigenlijk iets? En voor mij is echt wel de vraag, waar blijven die 10.000 auto's? En het verblijft me dus, ik heb hier net gekeken naar het voorstel wat er ligt. Ik verbaas me eigenlijk over het voorstel wat hier nu gedaan ligt, om daar akkoord mee te gaan. Geen pleisters plakken, maar werken aan duurzame oplossingen voor de lange termijn. Dank u.
Dank u wel. En alle vier de insprekers bedankt voor uw bijdrage. Zijn er vragen vanuit de politieke partijen aan de insprekers? De heer De Nijs.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb eigenlijk voor alle vier een vraag. Meneer Krost van het Wandelnet. Even kijken of ik nou de goede heb. U maakt zich zorgen voor de voetgangers, en terecht natuurlijk. Maar we hebben net wel gehoord dat de aantallen natuurlijk beduidend minder zijn dan fietsers. Hè. Dat ging tot over 250 per dag en de fietsers 3000. Maar goed, het moet natuurlijk wel naar kijken. Maar ik neem aan dat hij wel ongeveer dezelfde belangen heeft als de fietsersbond. Is 2 keer 500 meter wel acceptabel, of 500 meter wel acceptabel voor voetgangers?
De heer Van den Langenberg die kwam met de kroonmaatregel. En dat klopt ook. Ik heb die hier niet direct bijgehaald. Maar het klopt wel wat hij zegt. En uw bewering, of tenminste de tellingen die er zijn geweest over de dubbele spoorovergang, weet niet wanneer die zijn gedaan. Wat we wel zien in Nederland is dat er steeds meer voetgangers komen en wandelaars komen. Dat heeft een boom gehad in de coronatijd. Hè, toen we hier zagen dat langs de Campina de auto's overal stonden. Inmiddels is dat gelukkig en daar zijn we heel blij mee dat dat toch een heel eind terug is gegaan. Maar toch is eigenlijk vanuit die tijd toch gebleken dat er steeds meer wandelaars zijn. En ik neem aan dat die wandelaars niet ophouden. En ja, we liggen hier tussen een aantal hele belangrijke gebieden, natuurgebieden. Maar ook waar wij ook veel naar streven is het wandelen in het boerenland. Dus het zijn uitvalswegen vanuit de gemeente Boksel. En
Maar het wandelen is meestal recreatief, hè? Neem ik aan.
Het wandelen dus is recreatief, maar ik zei al, werken aan lopen, dat hoeft niet recreatief te zijn. Hè? Ik zit zelf in het platform van de gemeente Eindhoven. En daar zijn we bezig om te kijken twee dingen. Je hebt mensen die van A naar B lopen, dat is functioneel. Hè? Dus dat is gewoon het lopen naar werk, naar school, boodschappen doen, enzovoort, enzovoort. En het recreatief, mensen die echt wandelen. En je ziet toch wel een toename daarvan. En er zijn ook gemeentes die daar heel erg mee bezig zijn om te kijken hoe kunnen we de mensen nou laten lopen. He, als je tegenwoordig bij veel de scholen kijkt, en ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de school in Plan Oost. He, daar is het ontzettend druk met auto's en alles als kinderen naar school worden gebracht en weer opgehaald. Je kan ook stimuleren dat die mensen lopend naar school gaan. En dat ook de scholieren.
Ja, dat is nou niet helemaal het onderwerp, geloof ik. Maar,
nee, maar okay, goed, maar zit in een project.
Is voor voetgangers een fietstunnel prettig?
Ja.
Okay,
als het niet anders is, hè. Kijk, een fietstunnel. Kijk, als je een tunnel maakt, zou je ook nog kunnen denken, ik maak een gedeelte voor de wandelaar en een gedeelte voor de fietser.
Oké, duidelijk.
Helder.
Mag ik door naar de volgende?
Nee, ik ga even naar de overkant en dan kunt u zo meteen weer het woord terugvragen. Meneer Raubos.
Ja, dank u voorzitter. Meneer van der Nieuwenhof is bezig geweest met ons geheugen wat op te frissen. En ik denk dat het heel goed is, omdat er natuurlijk heel veel raadsleden zijn, waaronder ik zelf, die eigenlijk korter in de raad zitten dan dat die werkgroep aan de gang... die werkgroep was er klaar toen wij in de raad kwamen. Zo wil ik het eigenlijk. Ik begrijp van u dat de werkgroepen, want het waren er vier, ook adviezen uitgebracht. Ik ben wel benieuwd naar die adviezen, maar goed, die zal ik wel via de Griffie dan opvragen. Maar ik hoor u ook zeggen, we moeten geen pleisters plakken, maar werken aan een duurzame oplossing. Hebben die werkgroepen daar ook echt concrete oplossingen aangedragen? En wat zijn die dan?
Meneer van der Nieuwen.
Ik denk, als ik nu zeg, voor Pulse Baan zijn daar oplossingen voor aangedragen. En dan werd natuurlijk verder gekeken, want het is een integraal plan Boksel. En dat is hier een heel zwaar punt. Er werd natuurlijk gekeken naar ooit de noordelijke ontsluitingsweg. En nu S eigenlijk onderdeel is van Boksel, denk ik dat er weer een gouden kans is. En dat je, als je gaat kijken, de gelden die er zijn, is toen ook alles ter sprake geweest. Hoe ga je die opnieuw verdelen? Moet je nog wel denken in een fietstunnel en weet ik het, daar ga je niet op de lengte van de Talkweg nu al kijken. En hoe ga ik daar in de toekomst naartoe? Waardoor je misschien daardoor de Pulsebaan automatisch ontlast. Dus het is heel ver gegaan in die discussies. En als je het niet kon doen, is er ook voor de Pulsebaan gewoon een goedkope oplossing geweest. Want die aantallen die er lopen, hebben we altijd de vraag gesteld van hoe is dit? En je kunt wel met twee banen naar Boksel rijden, maar je komt toch een tunnel tegen. Dus hoe ga je inderdaad het verkeer afwikkelen? Maar toen straks de opmerking van het wordt minder. De mobiliteit wordt alleen maar groter en we krijgen alleen maar meer auto's. Dus dat minder en hopen dat we anders gaan gedragen, dat zagen wij bij die werkgroep al niet gebeuren. Maar er liggen twee adviezen, ik heb er twee bij. Die kun je inderdaad opvragen en er staan al dingen in.
Ja, dankjewel. Dat was
het. Dan ga ik nog even terug naar meneer De Nijs, als ik geen andere handen heb.
Ja, dan had ik een vraag voor meneer Langenberg van de Fietsersbond. U zegt dat het omrijden ongeveer 900 meter is, maar in de presentatie werd gezegd 500 meter en dan twee keer op een dag, een kilometer, dat zou 3 minuten zijn. Kunt u een beetje verklaren waar dat verschil in komt? Het scheelt bijna 2 kilometer wat u beweert.
Meneer van der Langenberg.
Ik heb nagemeten. En, ja, je zit toch op 800 meter naar de Osterpad-tunnel.
Dus de ambtenaren hebben niet goed gemeten. Ja. Oké, okay, dankjewel.
Maar het is natuurlijk, of nou 500 of 800 meter is, het is gewoon omrijden. En er wordt er al gauw geredeneerd, ja dat kost maar een paar minuten. Maar je zit op een fiets en niet in een auto. Hè? En ja, voor een auto is het niet zoveel moeite om een stukje om te rijden.
Ja, is duidelijk. Als ik nog een aanvullende vraag mag stellen nu. Het is, ik heb de vorige keer met iemand anders gesproken van het Fietsersbond, meneer Van Oor. En die opperde om hem gewoon de dubbele overweg open te houden voor langzaam verkeer. En die zei ook, dat gebeurt ook in andere plaatsen ook al, bijvoorbeeld in Den Bosch en Orte. Ja. En daar hebben ze heel speciale veiligheidsmaatregelen getroffen, dat mensen er ook niet tussendoor kunnen glippen. Ja. Maar hoe staat u daar tegenover? Is dat een algemeen beeld van de Fietsersbond, dat dat een goede oplossing is? Of,
Ja, ik hoor hier dat dat een oplossing is die waarschijnlijk toch van tafel geveegd gaat worden. Dus ja, je kunt je afvragen, moet je daar dan energie in gaan stoppen?
Ja, misschien is het nooit onderzocht, omdat het nooit in het ideeënpakket zat. Goed.
Ja, kijk, als je heel veel techniek moet gaan inzetten, dan wordt het sowieso al heel duur. In de rente aan...
Nou, het ging over veiligere slagbomen. Het is gewoon al geïmplementeerd in Orte in de Mos. Oké.
Okay. Helder. Zijn er nog andere vragen aan de insprekers? Uit de andere... Meneer Van Veen.
Vraag van meneer Bastings eigenlijk. In het kort. Wat ziet u nu eigenlijk als het probleem? Is dat de bestuursovereenkomst die er is gesloten of de houding van ProRail?
Meneer Basting, zult u uw microfoon aanzetten?
Primair de bestuursovereenkomst. En goed, die is gesloten met Trijk. En voor de uitvoering van de tunnel heeft het Rijk ProRail ingeschakeld. Dus ik moet eigenlijk praten over het Rijk en niet over ProRail. Maar, in de bestuursovereenkomst staat ook dat gemeente Boksel daarbij nog bij de aanvullend op de bestuursovereenkomst een overeenkomst met ProRail moet sluiten. He, dus daar liggen ook afspraken. Maar primair is mijn bezwaar dus gewoon de bestuursovereenkomst. De risico's daarin, die zijn allemaal voor de gemeente Boksel. He, gebeurt er iets financieel, moet Boksel komen met een maatregel aanvullend of een uitgekleed maatregelenpakket. Zodanig dat het budget niet wordt overschreden. He, dus het is altijd Boksel die naar oplossingen moet zoeken. En het is nooit het Rijk dat zegt van nou wij denken is flink mee. Het initiatief moet van Boksel.
Dank u wel. Meneer De Nijs.
Ik had ook ongeveer in dezelfde lijn een vraag aan de heer Bastings. U zegt de dubbele overweg die gaat zeker door, dicht in 2024. Maar in dit raadsvoorstel staat als er niet een voldoende gedragen pakket uitgevoerd wordt, dat Boksel dan dat tegen wil houden. En dus dat er dan geen extra treinen kunnen gaan rijden. Daar sta ik wel even een vraag aan de wethouder of we dat echt kunnen tegenhouden. Maar geeft u dat dan niet voldoende zekerheid?
Nou, kijk, als ik dat geeft me inderdaad niet voldoende zekerheid. En vooral niet, omdat er dus de Raad 12 september 2017 gezegd heeft van de dubbele overweg, dat pas wordt overgegaan tot sluiting van de dubbele overweg voor gemotoriseerd verkeer, nadat de VLK maatregelen in Tongeren en de capaciteitsuitbreiding Keulse Baan zijn gerealiseerd. Heeft de Raad besloten. Daar wordt dus nu totaal aan voorbij.
Dat is volgens mij nog steeds wel de oplossingsrichting waarmee ze het gesprek willen aangaan. Dus hopelijk gaat er dat wel uitkomen. En dat wordt volgens mij ook bestaan.
Jawel, maar het gaat er mij om dat ProRail dus zegt in, hebben we het nu over het raadsbesluit, het raadsvoorstel. Maar we hebben ook gekregen een raadsinformatiebrief. En dan staat het gewoon hard in, 2024 gaat de overweg dicht. Dus we moeten zoeken naar oplossingen. Nou, kijk, ProRail zegt gewoon van 2024 gaat de overweg dicht. Gemeente Boksel, kijk eens hoe je het oplost.
Ja, maar ik denk dat het raadsvoorstel wel iets verder gaat dan die raadsinformatiebrief. Dus ik hoop dat het toch...
Jawel, maar dan moeten daar concrete dingen in staan. Hè. Dan moet je in het raadsvoorstel zeggen van nou, we gaan met ProRail in onderhandeling. Zeggen van nou, luister eens even. Dat heb ik net gezegd hè, in mijn betoog. Die overweg gaat niet dicht voor Boksel. Een aanvaardbare oplossing. En het is moeilijk, ik weet het. Hè, het financieel is het moeilijk, geld is er niet. Maar dat wil niet zeggen dat we onze oren moeten laten hangen alleen naar ProRail. We moeten zeggen van nu en desnoods maatregelen nemen, alle overwegen open laten, maar in richtingsverkeer of weet ik wat. We moeten voor Boksel goede oplossing hebben en in die tijd kunnen we zoeken naar een integrale oplossing. Maar daarbij speelt ook, u zegt van hoe sterk is ProRail? De overweg S zat voorheen in het maatregelenpakket Boksel. Die hebben we dus samengevoegd. Die hebben we nu weer losgelaten, losgekoppeld. Daarmee geven we een troefkaart. Dadelijk komt Boksel, bebouwing Boksel Noordwest in zicht. Ja, dat zal toch ook een ontsluiting voor moeten komen. En dan zou het mooi zijn als die overweg S meegenomen had kunnen worden. Maar dat is nu weg. Mijn vraag is eigenlijk van, laten we ook eens echt aan ons zelf denken.
Dat punt is helder, denk ik, meneer Bastings.
Zeg.
Dat punt is helder, is helder overgekomen, denk ik. Ik stel voor dat we even verder gaan. Nog een andere?
Nou, ik heb eigenlijk nog een reactie op wat meneer Van den Nieuwenhof zei. Die noemde dat er... die vroeg zich af waar al die auto's bleven, of ze verdampten. En ik vond ook net eigenlijk... de uitleg van de presentatie ook niet zo duidelijk. Dus die wil ik ook wel als technische vragen stellen, dat ze dat beter onderbouwen. Waar al die auto's blijven. Ik weet niet of ik dat nog afzonderlijk moet indienen of is dat... Ja, oké, dan gaan we dat doen. Dankjewel.
Goed, dankjewel. De heer Raupers.
Voorzitter, mogen wij de move maken om zeker vragen aan anderen te gaan stellen?
We zijn bij de move naar vragen aan bijvoorbeeld de portefeuillehouder.
Okay, ja, want ik heb een vraag aan de portefeuillehouder, omdat het voor mij echt steeds onduidelijker wordt wat nu de positie van S eigenlijk. Sommige mensen hoor ik hier zeggen, het is S wordt ingeruild, waardoor er geld komt voor PHS Bokstol. Anderen zeggen weer, nee, het is een gescheiden traject waar we nu nog niet aan beginnen. Ik had hem net ook even technisch willen stellen, alleen ja, er was de tijd ook niet meer voor. Kunt u wat helderheid geven in die situatie?
Wethouder van Nistel.
Dank u wel, voorzitter. Het is even de vraag of dit nou technisch is of politiek. We hebben als gemeente Bokstel op dit moment, als opvolger van de gemeente Haren op dit dossier, te maken met twee aparte bestuursovereenkomsten. En in die zin zijn het twee aparte vraagstukken. Maar die zijn beide op het bordje van de gemeente Bokstel. En die kun je ook niet loszien van elkaar. We hebben met elkaar gewerkt aan een integrale oplossing voor de verkeersproblematiek, mobiliteitsproblematiek in de gemeente. En S is net zo'n belangrijk onderdeel van de gemeente als elk ander onderdeel, elk ander stukje van de gemeente Bokstel waar het zich ook bevindt. Als we kijken naar de oplossing die in de bestuursovereenkomst van S is opgenomen, dan blijft daar een overweg over de lijn Den Bosch-Eindhoven. En die wordt anders vormgegeven, vooral omdat er een zijstraat is op de doorgaande route die heel kort ligt bij die overweg. Als wij puur naar PAS Haren kijken, dan hebben we dat vraagstuk nog steeds te pakken. Alleen, we hebben daarvan geconstateerd, ProRail heeft daarvan geconstateerd, dat ze als tussenmaatregel, als tijdelijke maatregel, op dit moment de veiligheid op die overweg kunnen verhogen als we met een zogenaamd ontruimingslicht het zodanig kunnen realiseren dat het blokkeren van de overweg door vrachtwagens die linksaf de heidonk op willen, dat we dat kunnen voorkomen doordat het rechtdoorgaande verkeer iets eerder wordt stilgezet. Dat heet het zogenaamde ontruimingslicht. En dat betekent dat je daar het veiligheidsrisico kleiner maakt, waardoor je voorlopig, zo is de inschatting van ProRail, met die oplossing vooruit kunt. Er blijft staan, en wij zoeken voor S, naar een duurzame oplossing. En dat zou kunnen zijn dat deze oplossing die we nu gaan invoeren een duurzame oplossing is. Dat gaan we in de praktijk nu heel goed in de gaten houden. Gelijktijdig hebben we een bestuursovereenkomst voor de dubbele overweg en alles daaromheen. De bestuursovereenkomst Bokstel. Die behandelen we met dezelfde partijen. En we zijn natuurlijk met elkaar in gesprek om voor Bokstel oplossingen te vinden. Omdat op basis van die bestuursovereenkomst we te maken hebben met forse tekorten. En het zou wel heel raar zijn als we vanuit dezelfde gemeente met dezelfde partijen nu net doen of die twee bestuursovereenkomsten, die tweede bestuursovereenkomst van Haren, niet bestaat. Dus die liggen op dezelfde overlegtafel, maar het zijn twee overeenkomsten. En we kijken integraal naar een oplossing.
Heer Albers.
Maar betekent dat er een mogelijkheid bestaat en misschien best groot is dat er gelden die in S bespaard worden gebruikt gaan worden voor de PAS-oplossing Bokstel?
We hebben een bestuursovereenkomst Haren. Daar zijn financiële middelen aangekoppeld. Die zijn gereserveerd voor een duurzame oplossing voor de Runsdijk. Die blijven beschikbaar voor de duurzame oplossing Runsdijk. Op het moment dat we constateren dat een ontruimingslicht een duurzame oplossing is voor Runsdijk, dan blijft daar budget over. De andere partijen waarmee wij in overleg zijn, het ministerie en de provincie, die hebben aangegeven dat als dat het geval is, dat zij bereid zijn om die middelen die daarvoor gereserveerd zijn, in te zetten voor Bokstel. Dus die middelen die zijn gekoppeld aan de bestuursovereenkomst Haren. En pas als we daar een duurzame oplossing hebben, en we dus zeker weten dat we daar niet meer hoeven doen in de komende 10, 15 jaar, zal ik nu maar even aanhouden, met alle toekomstontwikkelingen die er zijn, dan kunnen ze eventueel ingezet worden en toegevoegd worden in diezelfde gemeente aan dezelfde integrale vraagstuk.
Uw allerlaatste.
Ja, nog één aanvullende dan. Want is er enig idee bij u wanneer dat punt dan aangekomen is? Want wanneer kunnen we vaststellen dat een ontruimingslicht een veilige oplossing is? We kijken dat over 10 jaar, of over 5 jaar, of over 20 jaar.
Ik zou er eigenlijk heel graag een jaartal aan willen koppelen. Maar het antwoord is nee, ik kan er niet een jaartal aan koppelen. Wat we wel kunnen doen, is dat nadat het ontruimingslicht is geplaatst, we een paar jaar, ook daarin geen concreet aantal noemen, in de gaten houden. Wat dat nou doet met de verkeersveiligheid en de overwegveiligheid. En op basis daarvan een conclusie trekken. Voordat wij over al deze dossiers uiteindelijk een definitief resultaat boeken, hebben we wel gevoel bij wat daar speelt.
De heer Van Veen, had u nog...
Eigenlijk gaf de wethouder impliciet het antwoord op wat ik wilde vragen.
Dat is altijd fijn. Mevrouw Bemelman.
Ik heb een vraag, maar ik wilde even weten of iemand nog een vraag over S heeft. Want ik vind het zelf prettig als we het... Oké, dan niet. En mijn vraag is eigenlijk... Stel, de VLK kan niet doorgaan in het licht van de stikstofcrisis en Campina. Is het dan mogelijk om bij ProRail met de vuist op tafel te slaan en toch een verdiept spoor neer te leggen?
Wethouder Van Nistelrooy.
Het is uiteraard mogelijk om bij ProRail met de vuist op tafel te slaan. Het is uiteraard mogelijk om te vragen naar een verdiept spoor. Maar ik kan u het antwoord voorspellen. Ik zal niet technisch onmogelijk, maar het is technisch bijna onuitvoerbaar. Het kost, ik denk, misschien wel 10 keer zoveel als waar we het nu over hebben. Dus het is niet realistisch.
Meneer De Nijs.
Dankjewel, voorzitter. In het voorstel, het raadsvoorstel, staat dat er een uiterste inspanning wordt gedaan om extra middelen te vinden, om een goed maatregelenpakket te krijgen. Maar dat wordt gelijk aangekoppeld als dat niet lukt, om dan een alternatief voor te stellen. Ja, dan zou ik denken van dit verzwakt eigenlijk onze onderhandelingspositie meteen. Maar in het uiterste geval, bij punt 3 staat, als het dus niet lukt, dan houden we de sluiting van de dubbele overweg tegen. En dan kunnen er geen extra treinen gaan rijden. Kan Boksel dat echt tegenhouden?
Wethouder Van Nistelrooy.
Ja, dat is de positie van de gemeenteraad. Wij hebben een verkeersbesluit genomen, maar we hebben geen onttrekkingsbesluit genomen. We hebben het onttrekkingsbesluit nadrukkelijk gekoppeld aan een oplossing. De aanleg van de VLK en alles wat daaromheen hangt. Dus op het moment dat die VLK niet komt, dan kunnen we geen onttrekkingsbesluit voor toepassing verklaren. Dus dan gelden ook de verkeersbesluiten niet. Die zijn zo aan elkaar gekoppeld. Dus in die zin hebben we een positie. We zijn ook in onderhandeling. En op basis daarvan verwacht ik dat we wel de zorg bij het Rijk kunnen neerleggen. Want die zien graag een gezamenlijk besluit om die overweg af te sluiten. Maar er liggen nadrukkelijke voorwaarden. En we gaan niet zomaar zeggen van nou oké, maar de vraag ligt nadrukkelijk in die notitie die u hebt aangereikt om daar over 14 dagen gezamenlijk uw oordeel over te vormen. Wat vindt de gemeenteraad? Vindt die dat ik, net zoals het college ook heeft gevonden, dat we dan alles moeten doen om te voorkomen dat die overwegsluiting gaat gerealiseerd worden, dat we daar ons maximaal op blijven verzetten? En ja, het risico, maar dat heeft de heer Bos daar straks al aangegeven, is aanwezig dat de minister dan zegt, in het kader van het landsbelang,
kan het overroepen
grijp ik in. Ja, dat kan.
Okay.
Meneer De Los Hoyas.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat er een heleboel moet gaan bezinken bij ons allen, maar om ons goed voor te kunnen bereiden op de raadsvergadering en de oordeelvorming, er worden 3-tal vragen gesteld. Een 2-tal vragen kunnen wij ja of nee beantwoorden als gemeenteraad. Dus dan is het volgens mij voor het college en voor de wethouder makkelijk te destilleren wat hij daaruit moet meenemen. Maar op de 2e vraag niet bepaald. Want er wordt gevraagd om afwegingscriteria. En ik ben wel eens benieuwd hoe de portefeuillehouder, wethouder, uit de hele discussie die wij gaan voeren in de gemeenteraad, datgene gaat destilleren wat de gemeenteraad vindt.
Het houden van dit.
Ik snap ook wel dat dat een van de meest ingewikkelde onderdelen is van de vraag die het college aan u voorlegt. Ik heb namens het college en namens u de opdracht gekregen om met partijen te onderhandelen voor de realisatie van het totale pakket. En met de inzet op het totale pakket, zoals dat door uw voorgangers en mijn voorgangers is besloten in 2015. Dat betekent dat we nu een situatie hebben waarin we, ik hou het maar even op ruim 20 miljoen voor het totale pakket, minstens tekort komen. Extra middelen zou de makkelijkste oplossing zijn. Nou, extra middelen zijn moeilijk te vinden, of de bereidheid daartoe is moeilijk te vinden. Dus het proces richt zich erop, hoe kunnen we nou voldoende tijd nemen om alsnog extra middelen te vinden. We kunnen onder druk zetten en zeggen we willen vandaag een besluit. Dan wordt het besluit vandaag, je krijgt ze niet. Je kunt ook zeggen, we nemen de tijd om met elkaar een verkennende fase in te gaan en te kijken of de economie zich zodanig ontwikkelt, de portemonnee van het Rijk zich zodanig ontwikkelt, de houding van het provinciebestuur zich zodanig ontwikkelt, dat we op enig moment zeggen van nou, wij vinden dat probleem in Boksel zodanig groot dat wij bereid zijn om toch die stap te maken. Dat is een kwestie van zoeken. Ik kan op geen enkele wijze garanderen dat die ruimte gevonden gaat worden. Maar ik kan wel garanderen dat als we het vandaag vragen, dat antwoord nee, je krijgt niks. Op het moment dat we constateren dat we het volledige pakket niet voor elkaar krijgen door de stap extra geld, dan kunnen we niet anders dan met elkaar het gesprek aangaan, wat dan wel. Natuurlijk kunnen we dan compleet opnieuw beginnen. Meneer Van den Nieuwenhof geeft al aan dat er alternatieven zijn besproken. En natuurlijk, er zijn in de verkeersoplossingen allerlei smaken om ergens een vraagstuk op te lossen. Het is altijd heel moeilijk om na te denken, wat gebeurt er nou, denkend vanuit vandaag, denkend aan de veranderingen die op ons afkomen, wat doet dat dan? Dat is best een ingewikkeld vraagstuk, hè? We kunnen niet in de toekomst kijken. En dus zullen we met elkaar moeten kijken van ja, wat vinden we dan belangrijk en wat vinden we belangrijker dan iets anders. En ik hoop dat de raad met elkaar in gesprek gaat en aangeeft op het moment dat we, ik noem maar even twee hele gekke voorbeelden, een viaduct over de Keulse Baan kunnen realiseren, dan vinden we dat een belangrijk voor de fietsers, dan vinden we dat een belangrijkere oplossing dan een fietstunnel bij de dubbeloverweg. Nou, die afweging die zit hier niet in, hè, dus vandaar dat ik nu even als voorbeeld geef. Maar ik wil graag horen van hoe zitten jullie nou ten opzichte van elkaar en met de verschillende meningen binnen de partijen ten opzichte van het totale pakket.
Ik zag net al een hand van de heer Raubels.
Ja, ik heb eerst even een opmerking. U gaf net aan, we kunnen niet in de toekomst kijken. We weten ook niet wat provinciaal beleid en landelijk beleid wordt. Ik zeg hem wat grappig, met een kern van waarheid. Caroline van der Plas gaf aan, wij gaan de trein stoppen. Dus dat zou misschien nog wel een goede oplossing kunnen zijn. Dan even naar de inhoud. In dat raadsvoorstel, waar net uit geciteerd werd, en waar meneer De Nijs ook aandacht voor vroeg, daar staat letterlijk, ons college is van mening dat, indien de VLK niet tijdig gereed is en er geen zicht bestaat op uitvoering van door alle partijen gedragen pakket, de overweg Tongerstraat niet kan worden afgesloten en er dus ook geen extra treinen kunnen gaan rijden. Kunt u een toelichting geven op de overweging om dat dus erin te zetten? Want ik geloof niet dat wij in Boksel in staat zijn om tegen ProRail te zeggen, kunnen we nu al niet namelijk, er komen minder treinen.
Ik kan daar antwoord op geven. En dat is best ingewikkeld, want dat heeft te maken met de spoorwegveiligheid. En er komt een moment dat de veiligheidsrisico's op het spoor dusdanig groot worden, dat de spoorwegbeheerder, en dat is ProRail, moet zeggen, hier kunnen niet meer treinen over dit spoor dan dat de veiligheid het toelaat. Want op dat moment gaat het veiligheidsrisico over naar die spoorwegbeheerder. En daar zit de grens aan. En dat is ook de reden waarom het Rijk vindt dat die veiligheidsproblemen opgelost moeten worden. En onder andere gebeurt dat door overwegen te saneren. En omdat de dubbele overweg een groot probleem is, veel groter dan een gewone overweg, is dat veiligheidsrisico daar dus extra groot. En zo zitten die aan elkaar gekoppeld en daarom zit er een woordje dus.
Een aanvullende vraag?
Een aanvullende vraag. Hiermee wordt niet de suggestie gewekt dat we als gemeente dat dus zouden kunnen.
Nee, die suggestie is niet bedoeld. Wij kunnen dat als gemeente op geen enkele wijze afdwingen.
Dan zitten we op één lijn inderdaad, ja.
Meneer Loshooyers.
Ja, dank u voorzitter. Even terugkomend op het verhaal van net. Maakt het onze onderhandelingspositie niet veel sterker als we nu gaan inzetten op het beste wat we er nu uit kunnen halen en dus een financiële inspanning van alle partijen en niet al meteen komen met een alternatief maatregelenpakket? Want daar wordt eigenlijk naar gevraagd.
Wethouder van Nistel.
Ja, het blijft evident dat wij heel graag zien dat we het volledige pakket realiseren. We hebben in de toelichting daar straks gehoord dat dat echt niet uit de duim gezogen is en dat dat een pakket is wat in zijn totaliteit de overlast die veroorzaakt wordt op het Bokstelse wegennet door de sluiting van de dubbeloverweg maximaal compenseert. Dus ja, dat blijft het beste pakket. En partijen zijn met elkaar eens dat dat ook daadwerkelijk een ideale oplossing is voor de vraagstukken die ontstaan als de dubbeloverweg wordt afgesloten. Maar de realiteit is dat er op dit moment geen extra middelen zijn en dat we dus binnen die onderhandelingen een positie moeten kiezen waarin we aan de ene kant zeggen wij blijven vasthouden aan de vraag er moeten extra middelen komen want de vraagstukken zijn zo groot. Aan de andere kant zien we dat we moeten onderbouwen wat er dan misgaat op het moment dat we dat niet hebben. En dus moeten wij als onderhandelingspartner ook verkennen waar ligt die ondergrens. Nou, we hebben bij de Keulse baan hier geconstateerd dat zonder aanpassing op de aansluitingen het niet een goede oplossing is. Die moeten er dus komen. We hebben met elkaar geconstateerd dat die fietstunnel van wezenlijk belang is in de oplossing. Maar dat er bij die fietstunnel een alternatief is wat een oplossing kan bieden waar wij niet blij van worden, die wij niet zullen inzetten, waar wij niet naar streven, die wij zo lang mogelijk voor ons uitschuiven, maar waarbij we, en die discussie heeft hier in de Raad ook gespeeld, er wel een ossenpadtunnel ligt. En dus hebben we gezegd, als het zover moet komen dat we niet anders kunnen dan daarvoor te kiezen, dan ook wel met alle oplossingen die erbij horen om überhaupt die tunnel enigszins fatsoenlijk in te kunnen zetten.
Nog even duidelijk een vraag.
Ja, tussendoor even een vraag. Moeten wij als raad dan nu dan over gaan beslissen of kunt u op dat moment terugkomen? Als dat moment aankomt waarop inderdaad een alternatief pakket.
De raad hoeft nu helemaal niets te beslissen. Oordeelvormende vergadering.
Oordeelvormende.
Er gaan met dat wat in de raad besproken wordt en hoe de meningen zich vormen, krijgt het college extra bagage voor de onderhandelingen. Steun voor het pakket of geen steun voor het pakket of welke uitkomsten de raad ook meegeeft. Dat betekent dat we een vervolggesprek hebben met onze bestuurlijke partner. En als er een oplossing komt, dan is dat net zoals bij cao-onderhandelingen of op andere plekken, dan moet je terug naar je achterban. En voor het college bent u als raad mijn achterban en komt dus de eindoplossing, welke dat dan ook is, naar de raad om daar een besluit over te vormen. Wetende dat wij als Bokstel niet degene zijn die alleen beslist. Wij zijn een onderdeel van de totaaloplossing.
Meneer de Nijs.
Dankjewel, voorzitter. Ja, in het raadsvoorstel staat ook, dus als er onverhoopt niet voldoende middelen komen, dat er een dat er een prioritering aangebracht moet worden in de maatregelenpakket. Maar dat verbaast ons eigenlijk, want in het beleidsakkoord staat letterlijk eerst de VLK en dan verbreding van de Kulsebaan en dan pas de fietstunnel realiseren. En dat lijkt me ook logisch, want die maatregelen van de Kulsebaan die lossen natuurlijk het meeste op voor de verkeersdrukte de Boksel. En dan kan ook de Bareniestraat weer twee richtingen worden, dus waarom zouden wij van die afspraken gaan afwijken?
Ik lees niet dat wij van de afspraken gaan afwijken. Er is geen volgorde in dat wat u citeert in de vorm van aanleg. Er is een pakket wat gekozen moet worden waarin elementen zitten. VLK, de fietstunnel, de Kulsebaan. En die worden bij elkaar gevoerd. Op het moment dat we het pakket hebben bepaald en waar we met partijen overeenstemming over gaan bereiken, komt de volgende stap en in welke volgorde gaan we dat dan realiseren. Dus er is op dit moment, heb ik nog twee randvoorwaarden. Aan de ene kant een bestuursovereenkomst, wat we daar ook van vinden. En aan de andere kant het beleidsakkoord waar wij binnen deze raadzaal gevonden hebben dat dat voor ons richtinggevend is.
Zijn er nog andere vragen aan de portefeuillehouder of vragen die u onderling aan elkaar wilt stellen? Meneer, als u twijfelt. Dus
ik twijfel even, want wij moeten een goed beeld hebben voor we een besluit kunnen nemen. Nou, we nemen geen besluit, sorry. Voor we uw goede input mee kunnen geven naar de onderhandeling. Laat ik het dan zo zeggen. Want ik zit nog steeds in mijn hoofd en ik heb net al gezegd met het scenario. En als wij nou helemaal niets meer doen, dan zegt u, en dat werd net technisch ook gezegd, dan kan het Rijk aanwijzingsbesluit nemen, waardoor de dubbele spoorwegovergang dicht moet. Volgens mij gebeurt dat op Boksels grondgebied, dus kan dat niet zomaar. Er is al een hele procedure, denk ik, die zeker nog 10 of misschien 20 jaar gaat duren, is dan even mijn subjectieve inschatting. Maar is dat een serieus alternatief? En ik vraag dat omdat wij natuurlijk in de discussie ja, daar ook over na moeten denken.
We zijn in onderhandeling. En je zult begrijpen dat als je in onderhandeling bent, er werden al een paar keer gezegd, troefkaarten en overwegingen. En dat soort dingen spelen hier natuurlijk ook. Op het moment dat we zeg maar besluiten de bestuursovereenkomst door de midden te scheuren, dat we tevreden zijn, dan hebben we ook niet de 40 miljoen die we nu hebben staan voor de, voor de bestuursovereenkomst Boksel. Dan hebben we dus ook geen bijdrage in de verbetering van de Kulsebaan. Dan hebben we ook geen financiële bijdrage in de oplossing van de VLK. Dan hebben we ook geen financiële bijdrage voor een minder goede oplossing voor de fietsers en de voetgangers. Dan hebben we wel een verhoging van de dichtlichttijden op de dubbele overweg, als die al niet uiteindelijk toch gesloten gaat worden, want dan hebben we niet eens een verbinding meer. En dan heb je volgens mij een nog veel dieper putje zonder oplossingen. En dan kunnen we keurig netjes weer opnieuw beginnen in de discussie. Maar mijn ervaring met sommige andere projecten is dat je dan echt heel ver achter in de rij komt te staan als je uiteindelijk nog iets wil bereiken met je provinciale en rijkspartners. En dan begint het gesprek gewoon opnieuw. Dus er is ook een ondergrens aan nee zeggen. En wat je er ook van vindt, wij betalen nu in het totaalpakket 6 miljoen euro. En er komt 34 miljoen euro van een andere partij. En daarvoor krijgen we een pakket van 40 miljoen euro. En dat krijgen we niet als we niet meer mee.
Maar de afweging die wij dus moeten maken is, dan krijgen we een pakket, want we krijgen geld. En misschien zijn we dan ook verblind door het geld, want dat heb ik net horen zeggen. Maar krijgen we dan een cadeautje waar we ook blij mee zijn? Dat is volgens mij waar we goed over na moeten.
Ja, dat is In reactie daarop, als ik mag, voorzitter, dat is aan de raad of je daar blij mee moet zijn. Ik denk dat het vraagstuk van de mobiliteit in Boksel echt een aantal punten kent waar we heel graag een oplossing voor bieden. En aan elke oplossing in het mobiliteitsvraagstuk zit het nadeel. Dus er zullen ook altijd mensen zijn die last hebben van een oplossing. Dat zal ook dan ontstaan. Dus het is aan de raad om in die volle breedte voor de plussen en de minnen in de overwegingen mee te nemen. Welke mogelijkheden we hebben gegeven de omstandigheden waarin we zitten.
Ik zag nog een hand van de heer Bastings. Wel even uw microfoon aanzetten.
Dank u wel, voorzitter. De vraag van meneer Raubos, wat gebeurt er als we niets doen? Na het lange antwoord aan de wethouder heb ik daar een heel kort antwoord op. Die vraag is destijds ook in Best en in Vught gesteld.
Ik vul hem in met als uitkomst.
Met als uitkomst? Nou ja, kijk zelf naar Best. Kijk zelf naar Vught. Dan zien we...
Wethouder van Nistelrooy.
Nou, en dat heeft ook te maken met het GroenLinks, de vraag van... kunnen wij geen ondertunneling krijgen? Kijk, we stellen ons veel te timide op. En gisteren was op het nieuws... de Randstad wordt bevoordeeld ten opzichte van, tussen haakjes, de provincie. En ik denk dat dat het in deze zo is.
Uw punt is helder. Ik geef de wethouder de kans om te reageren.
Ja, ik, aan de ene kant ben ik blij dat u die vraag hier stelt. Want het geeft mij de gelegenheid om daar nog eens een keer heel heldere reactie op te geven. Want het blijft natuurlijk elke keer terugkomen van kijk nou eens in Best en kijk nou eens in Vught. En waarom kan het allemaal daar wel en waarom krijgen wij als Boksel helemaal niks? In Boksel is het zo dat het Rijk en ProRail op geen enkele wijze de medewerking van de gemeente Boksel nodig heeft. Geen vierkante meter grond om het spoor in stand te houden, de treindienst uit te voeren en alle voorzieningen intact te houden die er zijn voor het Rijk en voor ProRail. Bij de gemeente Best gingen we over naar een verdubbeling van het spoor en dus hadden ze grond nodig van de gemeente Best. En dus hebben ze een onderhandelingspositie. Bij de gemeente Vught geldt precies hetzelfde. Zonder medewerking van de gemeente Vught kunnen ze helemaal niks. En bij de gemeente Boksel kunnen ze gewoon de treinen laten rijden. Het aantal toe laten nemen tot er een grens zit aan de veiligheid. En heb je dus een totaal andere onderhandelingspositie. En laten we dat alsjeblieft blijven beschouwen. Dat dat echt een ander vertrekpunt is. Dan dat de collega-gemeenten Best en Vught zijn.
Nou, laten we het dan even anders zien. Wat we nu krijgen is ontzettend mager. Ik begrijp best dat ondertunneling of een volledige verdiepte ligging niet mogelijk is. In Boksel, of tenminste. Maar wat we nu hebben, vind ik veel en veel te mager.
Helder? Meneer Raubels?
Ja, ik wil even naar meneer Bastings reageren en wel naar iedereen in deze zaal. Kijk, het feit dat wij vragen stellen over als we niets doen, betekent niet dat dat ons standpunt is. Dus laat dat even duidelijk zijn. We gaan er nu over nadenken.
Nee,
maar ik wil even de suggestie weghalen als mensen dat mochten denken. We gaan informatie ophalen hier, vervolgens gaan we erover nadenken en gaan we inderdaad zo verder over praten.
Ja, dat snap ik.
Okay.
Ik geef het woord aan de heer Van der Nieuwel.
Ook een beetje terugkomend op de vraag van de heer Bastings. Ook weer een déjà vu, inderdaad. Ik heb denk ik toen Mark Buijs, burgemeester, ook al ingesproken van kunnen we niet naar de buurman Vught krijgen, 125 miljoen, en wij een schamele 40 miljoen. En ik denk dat die discussie ook naar boven is gekomen tijdens die werkgroepen, bleek gewoon heel snel dat die 40 miljoen met alles wat over ons af ging komen, gewoon te weinig was. En of dat we de oplossingen in de Noord-Zuidas nog moeten zoeken of ergens anders. Bij al die werkgroepen kwam naar boven, we hebben gewoon te weinig geld. Dat hebben we zwaar onderschat, maar we hebben nu eenmaal die pot van 40 miljoen. Destijds werd ook al gezegd, stop nou met de bestuursovereenkomst, want we moeten eigenlijk opnieuw beginnen. En ik denk, is het nu bangmakerij of niet? Ik vind nog steeds dat ze in Vught het een probleem van ProRail maken en wij maken het in Boksel een probleem van Boksel. En ik denk dat daar wel een middenweg in is. Ik zeg niet dat we de hoofdprijs kunnen krijgen, maar ik mis wel een beetje de vechtersmentaliteit van, jongens, we mogen best eens wat strakker zijn. Boksel moet wel beter in beeld brengen waar zitten de problemen en wat kosten die eenmaal. En ik denk dat je dan als raad ook kunt gaan
Hier gaan we met z'n allen voor. En laten we dan nog maar eens 3 of 4 jaar langer in de problemen zitten. Maar als dan de oplossing beter wordt, dan hebben we er ook alles aan gedaan. En ik vind dat we nu te lang de oren laten hangen. Ik heb maar 40 miljoen. En het wordt maar steeds. De inflatie is zo groot. Eigenlijk hebben we misschien nog maar 25 miljoen. Dat zie je vanavond ook naar boven gekomen. Het wordt steeds minder. Ik denk dat we het om moeten draaien. En een andere discussie moeten voeren. Maar dat vind ik van, misschien een beetje van de zijlijn. En dat is natuurlijk een hele moeilijke boodschap. Maar het is wel een beetje een déjà vu. En dan vind ik wel jammer dat we die na 6 jaar nog steeds aan het voeren zijn. Dat kunnen we niet meer veranderen. Maar we kunnen het nog wel veranderen. En die mis ik een beetje. Hiervan.
Dank u wel. Niet per se een vraag in. Dus ik denk ook niet dat iemand per se hoeft te reageren. Ja, met het verzoek om het beknopt te houden. Want ik wil voorkomen dat we in herhaling vallen met dingen die al eerder gezegd zijn.
Nee, ik zal het even beknopt houden. Ik denk dat het probleem ontstaan is in het hele PAS-verhaal. Dat is gaan lopen, hier in Boksel tenminste, met de aftakking Meteren-Boksel. Het goederenspoor. Dat houdt exact op bij de dubbele overweg. En dat heeft ProRail zo gedaan om dus geen maatregelen te hoeven nemen bij de dubbele overweg. En bij de presentatie van de aftakking Meteren-Boksel is dat hebben wij dat in Boksel pas gezien dat het zo was. Daar is het ontstaan.
Oké, dank u wel. Dan kijk ik ook heel even rond of er vanuit de fracties nog punten zijn of voldoende inbreng is opgehaald om op 11 april daar met elkaar verder over te praten. Ik zie geen handjes, ik zie wethouder van Nistelrooy wel. Iets met Roy. Wel met zijn hand naar de knop gaan.
Ja, ik wil toch even op het einde wel even meegeven dat ook al geven wij hier vanuit het college rustig en zo uitgebreid mogelijk antwoord, dat dat niet de toon van het gesprek is wat ik voer met het Rijk en met ProRail en met de provincie. Ik zal niet zeggen dat ik daar letterlijk met de vuist op tafel sta, maar ik zit hier voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van Boksel en voor alle inwoners die gebruik maken van onze infrastructuur en onze openbare ruimte. Daar heb ik mij als wethouder voor beschikbaar gesteld en daar strijd ik elke dag voor dat ik mijn rol vervul. Het feit dat ik dat hier zo rustig en beheerst aan u probeer over te brengen wil niet zeggen dat ik hier met duimen en draaien en rustig zit te wachten tot het Rijk zegt hier heb je nog een paar tientjes. Wij gaan voor het hele pakket. We hebben met elkaar geconstateerd dat dat de allerbeste oplossing is. Dat we ondanks het feit dat we daar twijfels bij hebben, elke keer weer zien dat die ons veel verder brengen dan niks doen. En die strijd die blijven wij voeren. En als dat tijd vraagt om de andere partijen tot inzicht te laten komen om extra te betalen voor Boksel, dan blijven we daarvoor gaan. Ik hoef niet morgen een oplossing, of wil voor de toekomst een goede oplossing. En daar wou ik mee afsluiten.
Ja, met die afsluitende woorden, wethouder van Nistelrooy, dank ik u voor het hier aansluiten en ook de insprekers natuurlijk voor het aanschuiven hier aan de tafel. Daarmee eindigen we met dit thema aan de gesprekstafel en gaan we door naar het volgende thema. En dat is het gewijzigd bestemmingsplan Kerkweide West in Liemde. Dus ik wil vragen van de fracties om aan te sluiten en de inspreker, de heer Jonkers, om plaats te nemen aan tafel. Goed, ik zie dat de meeste stoelen weer bezet zijn en wat mensen de zaal aan het verlaten zijn. Dan stel ik voor dat we verder gaan met het volgende thema. En zoals aangekondigd is dat het gewijzigd bestemmingsplan Kerkweide West in Liemde. Als inspreker is aangesloten de heer Jonkers en portefeuillehouder Van der Zanden. Eerst even weer een kleine inleiding. Wat wordt er met dit raadsvoorstel gevraagd aan de gemeenteraad? Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kerkweide West vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld ten aanzien van de onderbouwing van de invloed van industrielawaai van nabijgelegen bedrijven op de nieuw te bouwen woningen. De afdeling die het beroep heeft beoordeeld heeft gesteld dat een aantal zaken dienen te worden uitgevoerd waarnaar het eerder vastgestelde bestemmingsplan Kerkweide West moet worden aangepast. Aan de raad wordt gevraagd het gewijzigde bestemmingsplan vast te stellen. Ik geef eerst het woord aan de heer Jonkers met hetzelfde als bij de vorige insprekers het verzoek om beknopt uw toelichting te geven waarnaar vragen gesteld kunnen.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te houden. U gaf het in de inleiding al aan. Bestemmingsplan is in eerste instantie vastgesteld 2021. Wij hebben tegen dat plan beroep ingesteld. En de belangrijkste reden daarvoor was om te voorkomen dat er straks een situatie gaat ontstaan dat nieuwe bewoners gaan klagen over de bedrijfsactiviteiten van de bedrijven die gevestigd zijn aan de Bergstraat. En de grootste zorg, en dat zal niet vreemd zijn, is daarbij de risico's voor geluidsoverlast. Toen het plan werd vastgesteld, was de conclusie van de gemeente, er zijn geen problemen. Als de bedrijven voldoen aan de geldende normen, kan het plan gewoon worden ontwikkeld zonder dat er maatregelen nodig zijn. En op die manier is dat plan dus ook vastgesteld. De werkelijkheid is volstrekt anders. Net voor de zitting van de Raad van State, begin februari 2023, waar het beroep werd behandeld dat ik heb ingesteld namens de bedrijven, kwam er een akoestisch rapport. Dat kwam voor ons in die zin uit de lucht vallen dat we wel wisten dat de voorbereidingen gaande waren. Maar niet dat het op zo'n korte termijn voor de zitting bij de Raad van State in procedure zou worden gebracht. Wij hadden toen niet de mogelijkheid om daarop te reageren, praktisch gezien, omdat de juridische regels die gelden bij de behandeling van beroep bij de Raad van State, dat verplichten om dat minimaal 10 dagen van tevoren te doen. En op de 12e dag daarvoor kregen wij het binnen en dat bleek net volgend weekend te zijn, dus dat lukt. We hebben dus de mogelijkheid gehad om daar om alsnog op dat rapport te reageren. Dat hebben we gedaan. Afgelopen donderdag is dat document in de richting van de Raad van State gegaan. We hebben reactie gegeven op het rapport, het nieuwe akoestisch rapport moet ik zeggen van N+P. Dat heeft geleid tot 15 pagina's opmerkingen van onze kant op dat rapport. En wat wij ook hebben gedaan is zelf een akoestisch rapport opgesteld, omdat wij vinden dat de uitgangspunten van N+P niet correct zijn. Er zijn twee punten die nu bij de discussie in de Raad over 2 weken aan de orde zijn, die relevant zijn voor dit verhaal. En dat is, het is een ingewikkelde discussie, of een ingewikkelde problematiek, dat geef ik wel toe. Maar ik ga toch proberen het uit te leggen. De eerste is dat het gaat om de keuze van de gebiedsaanduiding. Ik kom daar zo meteen op terug. En de tweede is de normstelling. De normstelling voor de bestaande bedrijven met betrekking tot de bestaande woningen. Allereerst die gebiedsaanduiding. In het plan van 2021 werd als uitgangspunt gehanteerd dat de woningen lagen in, zoals dat heet, een rustige woonwijk. Werd getypeerd als een rustige woonwijk. Daar hangt een norm aan. Daar hangt een norm aan van 45 decibel, wat normaal geacht wordt voor nieuwe woningen in dat gebiedstype. In nieuw onderzoek wordt plotseling uitgegaan van een gebiedstype gemengd gebied. En dat betekent dat geluidsniveau in beginsel 5 dB hoger wordt vastgesteld. Dus geen 45, maar 50 mag als geluidsnorm op de woningen gelden. Dan zou je zeggen, dat is goed voor de bedrijven, maar het tegenovergestelde is waar. En die wijziging in gebiedstypering en de toelichting, de nieuwe toelichting die u bij de raadstukken aantreft, die is daar ook van uitgegaan, die is opmerkelijk. Die is opmerkelijk om 3 redenen. Allereerst omdat er in het aanvankelijk plan werd gekozen voor die aanduiding rustige woonwijk en er de omstandigheden niet veranderd zijn, het gebied is niet veranderd. Dus is het op zichzelf merkwaardig dat je ineens tot een andere gebiedstypering komt. Tweede is dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan Liemde in 2013, en toen was ik ook een van de appellanten bij het beroep bij de Raad van State, en toen probeerde ik net het tegenovergestelde te beweren, en daar kreeg ik ongelijk bij de Raad van State. En dat ging over het bestemmingsplan, over de ontwikkelingen nabij Daasdonk en de woningen die daar zaten, die zaten toen in dat bestemmingsplan. En de Raad van State heeft bevestigd de standpunt van de gemeente dat de hele woonomgeving van Liemde kon worden gekwalificeerd als rustige woonwijk. Als ik kijk naar het ontwerpbestemmingsplan, en dat is dan niet bij jullie bedraad aan de orde geweest, maar het ontwerpbestemmingsplan Kerkweide Oost, wat direct aansluit op Kerkweide West, daar wordt vervolgens weer uitgegaan van het gebiedstype rustige woonwijk. Met andere woorden, het lijkt erop alsof er een beetje geshopt wordt in de gebiedskeuzes.
Ik wil u vragen om naar een afronding te komen, ja, want uw tijd is...
Ga ik doen. Ik begrijp wel waarom dat die keuze gemaakt is, anders is het plan namelijk niet realiseerbaar. Dan de normstelling voor de bestaande woning. Voor bedrijven op bedrijfsterreinen geldt voor bestaande woningen een geluidsnorm die 5 dB hoger is, dus 55 decibel. Er is uitgegaan van 50 decibel. Die twee normen bij elkaar leiden ertoe dat er dus ten opzichte van het oorspronkelijke plan een verschil is in geluidsbelasting bij de bestaande woningen van 10 decibel. Als ik u vertel dat bij 3 decibel een soort vervuistregel is, dat er sprake is van een verdubbeling van het geluidsniveau, kunt u zich voorstellen wat er gaat gebeuren. Het belang van de ondernemers is nog steeds, wij willen daar blijven ondernemen en we willen daar blijven ondernemen zonder dat we overlast ondervinden of zonder dat we klachten krijgen van de nieuwe bewoners. Bestaande woningen, dat is een gegeven, daar hebben we mee te dealen, daar hebben we mee te maken en daar zijn we ook verantwoordelijk voor. En die verantwoordelijkheid gaan we ook niet uit de weg. Een slotopmerking nog. In de toelichting staat, Kerkweide West krijgt verder een dorpse uitstraling en een dorpse karakter. Liemde, volgens mij 5000 inwoners of daaromtrent, die krijgt een unieke situatie in hun midden. En dat is namelijk in een dorpse karakter een vliesgevel van 35 meter lang en 6 meter hoog. Voor een appartementengebouw wat op verkeerde plek is geprojecteerd en wat dus op een andere plek had moeten staan. En in het kader van geluid, dat is mijn afronding, in het kader van geluid is afstand alles. Afstand lost alles op bij geluid, of lost heel veel op in elk geval bij geluid. En dat is iets waar hier een foute keuze is gemaakt en met het vaststellen van een nieuw plan opnieuw een foute keuze wordt gemaakt. Dank je wel.
Helder, dank u wel. Zijn er vragen aan de inspreker? Mevrouw Bemelmans.
Ja, dank u. Meneer, ik kan me uw naam niet meer herinneren. Maar kunt u misschien uit... is het mogelijk als die vliesgevel, ik ben daar niet in thuis, hoger, langer, breder wordt, is dat een praktische oplossing? Of wilt u niet in praktische oplossingen denken en ziet u het probleem bij... benaming van die gebiedsaanduiding?
Ik ken de eindsituatie nog niet. Ik hoorde zojuist in de voorbereiding dat er sinds 1 maart, want ik heb op 1 maart heb ik informatie gekregen over de manier waarop de vliesgevel zou worden geconstrueerd. Ik begreep dat die intussen weer achterhaald is, want dat er weer iets nieuws is. Alleen dat nieuwe ken ik nog niet, dus ik kan op die vraag helaas geen antwoord geven.
Dank u wel. Mag ik nog een vraag stellen? Was er nog een...
Ja hoor.
Okay,
Meneer Stark.
Dank u wel. Het gebied is van rustige woonwijk, wat 45 decibel is, naar een, ja, ik moet maar even drukke woonwijk gegaan, wat 50 decibel. En ik als leek zou denken, oh, dat is juist gunstig voor de bedrijven, want dan mogen ze net iets meer volume produceren. En u zegt dat dat niet gunstig is voor de bestaande bedrijven. Kunt u mij dat uitleggen?
Zeker kan ik dat uitleggen. Waar het om draait is dat de bedrijven die er nu zijn te maken hebben met een geluidsnorm op de bestaande woning. Je gaat nieuwe woningen toevoegen en op basis van de jurisprudentie van de Raad van State moet je dan 2 vragen beantwoorden. De eerste vraag is, worden bedrijven belemmerd in hun ontwikkelingsmogelijkheden? met nadruk op ontwikkelingsmogelijkheden. Dus niet alleen de huidige situatie is maatgevend, maar de ontwikkelingsmogelijkheden. Passend binnen het bestemmingsplan. En de tweede vraag is er sprake van een goed wonende leefklimaat in plaats van een nieuwe woning? En op het moment dat je daar woningen gaat toevoegen, dan is het zo dat je daar een andere normstelling op loslaat dan voor de bestaande woning. En dat is precies de vrees die hier aan de orde is. Je gaat nieuwe woningen toevoegen, waardoor er het risico bestaat dat er klachten gaan komen van die omwonenden. Met als gevolg dat over 5 jaar, als niemand deze discussie zich nog herinnert, de bedrijven vervolgens geconfronteerd worden met die klachten. En dan geldt dat de discussie die hier gevoerd is over rustige woonwijk en gebiedstype gemengd gebied plotseling niet meer relevant is.
Dank u wel. Heeft u nog een aanvullende vraag, tenslotte?
Ja, ik snap u niet. Heel simpel.
Nee,
ik hoor hier al iemand lachen. De vraag was eigenlijk vrij simpel. Waarom is het slecht voor de bestaande bedrijven dat die geluidsnorm wordt verhoogd? Dat was eigenlijk mijn vraag en dat snap ik niet. Zoals ik al zei, ik zou denken als een bedrijf, als een woonwijk een 50 dB norm heeft, dat het voor het bedrijf gunstiger is dan een 45 dB
norm. Voor de nieuwe woningen geldt straks een geluidsnorm van 50 decibel. Op het moment dat je naar de milieuregelgeving kijkt, dan geldt voor de bestaande woningen een geluidsnorm, voor zover ze op de industrieterrein liggen, een geluidsnorm van 55 decibel en voor de nieuwe een geluidsnorm van 50 decibel. Waar het om draait is de vraag bij de beantwoording van dat gebiedstype, is er sprake van een goed woon- en leefklimaat? Met andere woorden, gaan die nieuwe bewoners daar een aangenaam leefklimaat ervaren? Dat is de discussie die je moet voeren, waar het draait om de kant van de ondernemers, de maximale mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt om die uit te nutten, die discussie, dat is de discussie die nu aan de orde is en dat is de vrees die leeft bij de ondernemers.
Ik geef eerst nog het woord aan de heer Beleij.
Een vraag over er wordt inderdaad in het document genoemd dat er nu uit wordt gegaan van gemengd gebied. U zegt ook dat we moeten uitgaan van jurisprudentie, maar dat doet de gemeente in principe ook in het stuk. Want zij halen uitspraken aan van de Raad van State waarin van een bepaald gebied wordt geconcludeerd dat het gemengd gebied is. Ja. En dat meer als feitelijke constatering. Feitelijke constatering, het is gewoon gemengd gebied, want er is bedrijvigheid en wonen. Heeft u reden om aan te nemen dat dat geen stand houdt?
Ja, er zijn twee argumenten genoemd. Enerzijds is de afstand ten opzichte van de Bokselseweg, die 70 meter zou zijn. Dat is niet juist, want de afstand is het dubbele, namelijk 140 meter. Als je kijkt naar de relevante woningen in het gebied, dat is één. En twee wordt gewezen op de afstand ten opzichte van de A2. De afstand van de A2 is 580 meter. En dat zou reden zijn om vervolgens te redeneren dat er sprake is van een gemengd gebied. Nou, als je die redenering zou volgen, los van het feit dat daaraan voorbij gegaan wordt dat er bij de A2 geluidsafscherming plaatsvindt, en in die situatie, dat die uitspraak die aangehaald wordt in het akoestische rapport en die nu ook in de toelichting van het bestemmingsplan staat, gaat het om een hele andere situatie. Gaat het namelijk om een bedrijventerrein, een gezoneerd bedrijventerrein, een bedrijventerrein waar grote lawaaimakers zitten. En dat is hier niet aan de orde. Dus de redenering die in het bestemmingsplan, of in het akoestische rapport zat, en nu één op één, want hij is gewoon overgepend in de toelichting van het bestemmingsplan, één op één in de toelichting van het bestemmingsplan zit, dat is een hele andere situatie en die is hier absoluut niet aan de orde. Dus die aanhaling van die uitspraak, die snijdt hier geen hout. En dat hebben wij ook in de reactie in de richting van de Raad van State, die begreep ik nog niet bij de gemeente is binnengekomen, maar die er als binnen zal komen, hebben we dat uitgebreid gemotiveerd.
Dank u wel, de heer Houwers.
Ja, dank u. Ik heb een vraag aan de inspreker en diezelfde vraag heb ik straks ook aan de portefeuille. Wij willen met z'n allen graag dat er gebouwd wordt. Waar ligt volgens u de oplossing om toch te kunnen bouwen?
De oplossing ligt in een omwisseling van de, zeg maar de groene kern in het midden met de wadi en het appartementengebouw. En wij hebben ook aan de ontwikkelaar voor de vaststelling van het bestemmingsplan in 2021 dat voorstel gedaan. Wij hebben gezegd, als je nu dat appartementengebouw, want dat staat op 6 meter afstand van de bedrijf, als je dat appartementengebouw nou weer omwisselt met de wadi en met de groenvoorziening, dan heb je binnen het plan nog steeds dezelfde functies. Dan zal het misschien ten koste gaan van 1 of 2 woningen. Maar dat zou een oplossing zijn die veel beter recht doet aan de belangen van de ondernemers in het gebied. En die nog steeds een passende oplossing biedt. Misschien met wat minder woningen, dat is denkbaar. Maar als je nu kijkt naar de kosten die gemaakt moeten worden om op een verkeerde plek een appartementengebouw af te schermen, die zijn misschien wel een veelvoud van de kosten die gemaakt moeten worden op het moment dat je zou komen tot een switch van die beide functies. Want ik denk dat er kijk, we zijn, laat dat helder zijn, hè, wij zijn niet tegen de ontwikkeling van Kerkweide West, in geen zin. Alleen we zijn tegen deze oplossing voor die ontwikkeling, die op zo korte afstand van de bedrijven aan de orde is. Dat is het probleem, niet de ontwikkeling aan zich. Want wij snappen best wel dat er woningen gebouwd moeten worden in Liemde. Wij snappen ook best wel dat er voor bepaalde doelgroepen gebouwd moeten worden in Liemde. Maar de manier waarop dit gebeurt, dat leidt tot ongelukken, terwijl er andere oplossingen mogelijk en denkbaar zijn. En we hebben ze voorgesteld en daar heeft de ontwikkelaar om hem of haar moverende redenen niet voor gekozen. Welke dat zijn, weten we overigens niet, maar ik heb wel een vermoeden.
Dank u wel. Nog één aanvullende vraag?
Mag ik een aanvullende vraag dan stellen? Dat betekent dat wij geconfronteerd worden met een bestemmingsplan, wat ogenschijnlijk, laat ik maar even zeggen, gewoon voldoet aan alle wet en regelgeving, maar daar zal het de Raad van State, de Raad van State uitspraak over doen. En daar moeten wij het volgens mij mee doen. Want u zegt, we hebben gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar en de ontwikkelaar wil het zo laten. Ja, dan is het ook het risico van de ontwikkelaar, denk ik, wat daar dan verder gaat gebeuren. Maar misschien is dat te simpel geredeneerd, maar zo kijk ik er nu wel even tegen.
Nou ja, in deze fase van het plan snap ik de opmerking, want u hebt een bestemmingsplan vastgesteld in 2021 en dat is een vastgesteld plan. Daar kunnen 2 dingen mee gebeuren. Blijft overeind of het sneuvelt. Tegenwoordig heb je nog een tussenoplossing van je kunt wat dingen repareren, maar in de basis zeg ik altijd, kun je bij de Raad van State eerste worden of tweede. Meer mogelijkheden zijn er eigenlijk niet. En ik snap uw opmerking en ik snap ook best wel dat we in deze fase van het plan dat de Raad voor een heel lastige keuze staat. Omdat je eigenlijk al de eerste stap gezet hebt en die tweede stap zou dan een logisch vervolg zijn op die eerste stap. Aan de andere kant zeg ik wel, op het moment dat je een andere keuze zou maken, op dit moment nog, en ik denk nog steeds dat dat kan, namelijk het rapport wat er nu ligt van N+P, om dat een keer heel kritisch te beoordelen. En op het moment dat je met die kritische beoordeling, zou het heel wel denkbaar zijn dat je tot een andere conclusie zou kunnen komen als gemeenteraad. Waarbij je misschien wel zegt van ja, wij moeten bij de Raad van State niet te vuur en te zwaard dit plan gaan verdedigen. Maar misschien moet er wel een ander plan komen. Want op het moment dat je tweede wordt bij de Raad van State, dan is een ander plan de enige oplossing. En nog steeds is het zo dat je dan het gebied kunt ontwikkelen. Dus het is zeker niet zo dat je woningen die je graag in Liemde had willen realiseren, dat je die vervolgens niet meer zou kunnen realiseren. Maar het vergt wel wat.
Dank u wel. Geef het woord aan de heer Schalks.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een vraag aan de wethouder, want we hebben hier net tijdens de informatiemarkt ook uitgebreid inhoud met elkaar over gediscussieerd. En komt tot de conclusie dat er een verschil van inzicht en mening is tussen zwaarmakers bij de Raad van State ook en het college onder te adviseren ook van de ambtelijke organisatie of de ondersteuning van de ambtelijke organisatie. En daar zei ik mijn vraag over aan de wethouder van met de wijziging die nu wordt voorgesteld. Hoe kijkt u naar die behandeling bij de Raad van State en ook tegelijkertijd toch de argumenten die worden aangevoerd als het gaat over een prettig woon- en leefklimaat in het geval dat die geluidsoverlast dusdanig zou worden. Hoe ziet u dat? Dus eigenlijk die 2 vragen.
Wethouder van der Zanden.
Dank je wel. Wat de heer Jonker aangeeft, is ook hetgeen wat wij proberen te doen met ons beleid. Dat is een goed woon- en leefklimaat en geen extra belemmeringen voor deze ontwikkeling. Dat hebben wij toen ook ingebracht, toen het hier de vorige keer bij u aan de raad lag. En toen hebben wij op basis van de toen beschikbare informatie gezegd, toch voldoet dit plan aan. Er is een contra-expertise ingediend bij de Raad van State op basis van een onderzoek wat in opdracht van degene die beroep gesteld hebben uitgevoerd is. Er kwam een andere conclusie uit. Wij hebben die informatie tot ons genomen en gezegd dat is voor ons reden om zelf ook een contra-expertise te doen op de contra-expertise. Nou, hoe voelt het maar aankomen? Dit geluid hebben we dadelijk, voordat we dadelijk uiteindelijk verder zijn, vier rapporten. Vier rapporten die iets vinden. En wij stellen ons op dit moment op het standpunt dat het rapport van M+P voldoende oplossingen biedt voor hetgeen waar we nu voor staan. En daarom stellen we de oplossing aan de raad voor die genoemd is in het rapport van M+P. Als ik dan kijk naar de behandeling bij de zitting van de Raad van State die dadelijk een vervolg krijgt. Want ik snap wat de heer Jonker zegt van schud het allemaal van tafel en begin vooraf aan. Dat kan niet in de lopende procedure. Want daarmee doe je geweld aan de mensen die oorspronkelijk gereageerd hebben op de situering van de woning op een bepaalde plek en de appartementen op een bepaalde plek. Dus als je dat al zou willen, dan zou mijn keuze zijn dat we dat dan misschien nu gaan doen als het bestemmingsplan sneuvelt. Maar nu zit je in een traject dat de Raad van State ons de mogelijkheid geboden heeft om met de bezwaarmaker tot een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te komen. En ruimte voor het respecteren van de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf. Wij denken dat we eraan voldoen. En ik wil ook wel hier gezegd hebben, ik hecht er ook heel erg aan of dat we tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen. Dus sinds de uitspraak van de Raad van State proberen we met elkaar aan tafel te komen. Ja, dat gaat ook ons lukken hoor. Voordat we uiteindelijk de raadsvergadering hebben, gaat dat ons lukken. Alleen we hebben van de Raad van State input gekregen en ik respecteer ook dat degene die het beroep ingesteld heeft en zijn adviseurs goed willen kijken naar het rapport van M+P en vervolgens daarom ook gekozen hebben om tot op heden nog niet het gesprek met ons aan te gaan. Maar het gesprek wordt in ieder geval gepland en we gaan dat gesprek ook nog aan. Of dat tot een oplossing leidt waar we ons in kunnen vinden of dat wij de inspreker en degene die het beroep ingediend heeft kunnen overtuigen dat dit de beste oplossing is voor hem en voor de gemeente. Nou, dat valt te bezien. En ik heb geen glazen bol, meneer Schalk. Dus, en ik zeker niet over waar de Raad van State gaat vinden. Ik ben in ieder geval wel blij dat de Raad van State ons de ruimte geeft om het tussentijds op te lossen en het niet meteen van tafel vegen.
Dank u wel. Nog andere vragen, de heer Stark.
Dus ik begrijp eigenlijk dat er meerdere rapporten liggen en dat daar verschil is in inzicht. Ik neem aan dat we ook kunnen vertrouwen op de ambtenarij en daar de beoordeling van. En dan hoop ik dat de wethouder gelijk heeft en dat het deze keer wel door de Raad van State komt. Want gebouwd zal er moeten worden. En als we alles weer van nul af aan gaan doen, dan denk ik dat het een gigantische vertraging gaat opleveren. Misschien zijn er eventueel nog wel technische mogelijkheden nodig, maar die zal dan DZT moeten worden gemaakt. En mijn vraag is eigenlijk, zeker, degene die u vertegenwoordigt, is die bereid om eventuele technische aanpassingen te doen aan zijn of haar pand?
De heer Jonkers.
Ik begrijp uw vraag denk ik niet helemaal. Op het moment dat, maar ik zal proberen een antwoord te geven, op het moment dat het bedrijf maatregelen moet treffen om op de bestaande woningen te voldoen aan geldende geluidsnormen, moet hij dat gewoon doen. Simpel, dat is niet aan te ontkomen. Je moet het dan wel eens zijn over wat de norm op die woning is. Die stellen wij ter discussie. Dat is één. Twee, op het moment dat bedrijven maatregelen moeten gaan nemen om de nieuwe woningen toelaatbaar te maken, daar zijn ze niet toe bereid. En dat lijkt me ook volstrekt logisch, want dat bewijst dat er een verkeerde keuze is gemaakt voor de situering van de woning. En daar kunnen de bedrijven nooit voor verantwoordelijk gehouden worden.
Een vervolgvraag. Wie is daar?
Ja, even een korte opmerking. Ik had het inderdaad over als het bedrijf ging uitbreiden, niet over de huidige situatie. Want de huidige situatie is zo beperkt door het plan wat nu ligt.
Nee, Nee, maar ook in de nieuwe situatie, op het moment dat de bedrijven zouden gaan uitbreiden, geldt hetzelfde uitgangspunt. Dan moeten bedrijven voldoen aan normstelling voor de bestaande woningen. En op het moment dat je alleen voor de nieuwe woningen maatregelen zou moeten gaan treffen, die het noodzakelijk maken om die uitbreiding te kunnen realiseren binnen dat bedrijf, dan is er sprake van een aantasting van de ruimte, van de geluidsruimte en van de maximale mogelijkheden die in het kader van het bestemmingsplan voor de bestaande bedrijven gegarandeerd moet zijn. Dat is nou precies de discussie. Dat is precies de discussie waar het om draait.
Helder, dank u wel, mevrouw Bemelmans.
Ja, dank u wel. Ik heb nog een vraag. Begrijp ik het goed dat er nog een mogelijk een gesprek is tussen u en de wethouder? En krijgen wij daar ook als raad het verslag van?
Wethouder van Zon.
Een verslag van dat gesprek niet, maar want een letterlijk verslag, als het uiteindelijk tot een oplossing of een andere inzichten leidt, als wie we niet hier constateren, dan bericht ik jullie er zeker over.
Dank u wel. Zijn er nog andere vragen aan de portefeuillehouder of onderling zaken die gedeeld? De heer Bolijn.
Ik heb nog één vraag. Als het over bestaande woningen gaat, die liggen nu in rustig woongebied. En dat is volgens mij de argumentatie van de gemeente. Als de nieuwe woningen in gemengd gebied liggen, is volgens mij de argumentatie dat dan, omdat de geluidseisen bij gemengd gebied minder streng zijn, die bij toekomstige ontwikkelingen altijd eerder in de problemen komt bij bestaande woningen dan bij deze nieuwe woningen. En dat strookt dan niet helemaal met het verhaal?
Nee, wat ik uit het rapport van MPSP begrepen heb, is dat de gebiedstypering gemengd gebied geldt voor de nieuwe woningen in het plan. Voor de bestaande woningen, voor zover dat de woningen zijn die op het bedrijventerrein zijn gelegen, en daar doet MPSP helemaal geen uitspraak over, en dat is precies ons probleem, en daar doet de toelichting van het bestemmingsplan ook helemaal geen uitspraak over. Voor die woningen geldt een hogere geluidsnorm van 55 decibel. En daar moet juist, dat is precies het punt waar het om draait, daar moet juist duidelijkheid over komen. En die duidelijkheid is er niet. En als je dan zegt, als je voldoet aan de norm op de bestaande woningen, voldoe je automatisch op de nieuwe woning ook. Dan moet je weten wat de norm op bestaande woningen is. En als de norm op bestaande woningen ter discussie staat, dan weet je dus niet of dat je het goed gedaan hebt. Dat is precies ons punt.
Meneer Albers.
Ja, dank u. Ik wil nog even teruggaan naar het begin. Niet van de avond overigens, voorzitter, maar van dit onderwerp. U zei dat het uw cliënt, zeg ik maar even, het van belang vindt dat hij in zijn bedrijfsvoering niet ingeperkt, belemmerd. Wat is er nodig van de gemeente om die dat vertrouwen te geven? Want ook als die appartementen 10 meter verder komen, kan er zich een omstandigheid voordoen waardoor uw cliënt zich bedreigd voelt in het ondernemerschap. Waar ik een beetje naar zoek is, wat heeft u eigenlijk van de gemeente nodig?
Dat is een hele goede vraag waar niet 1, 2, 3 een antwoord op is, denk ik. Waar het om draait bij geluid, ik zei dat al, afstand is de oplossende factor bij geluidsproblemen. Hou je voldoende afstand, heb je geen geluidsproblemen. Dat is steeds onze insteek geweest. Ga weg met die appartementen, zorg dat ze op voldoende afstand staan en dan hebben wij geen probleem. Andere kant van de braai is, op het moment dat je die zekerheid vraagt, dan zou je bij wijze van spreken moeten gaan zeggen van hoe zou je die zekerheid kunnen krijgen als je hem niet in het publiekrechtelijke spoor kunt vinden in het bestemmingsplan. Want daar zit hij wat ons betreft niet in. Dan zou je dat in het privaatrechtelijke spoor moeten gaan zoeken en dan zou je een overeenkomst moeten sluiten met elkaar. En dat wordt denk ik een hele lastige overeenkomst, maar het zou de moeite waard zijn om het te proberen. Dan zou je een overeenkomst met elkaar moeten sluiten, waarbij vaststaat dat de bedrijven aan de Bergstraat gevrijwaard worden van klachten vanuit voor hun bedrijfsvoering. Nou, dat lijkt me in juridische zin een uiterst complexe situatie, omdat die privaatrechtelijke overeenkomst vervolgens in het publiekrechtelijke spoor weer geen zekerheden geeft. Dus ik kan die vraag heel moeilijk beantwoorden.
Nee, Maar ik zou u toch aan willen raden om het te proberen, niet te beantwoorden, maar om te kijken of dat een oplossingsrichting is, waarbij de eeuwigheid wel heel lang is. Maar ik zou er een iets schappelijkere termijn dan aanhangen. Want wellicht ligt daar een oplossing, maar dat laat ik aan u beiden.
Ja. Ik heb begrepen dat we binnenkort een gesprek hebben met de wethouder van de gemeente Boksel, dus we gaan het zien.
Helemaal goed, dankjewel. Als er verder geen vragen meer zijn op dit moment, dan zijn we ook daarmee aan het einde van dit thema aan de gesprekstafel. En dan zijn we ook aan het einde van de avond. En dan kijk ik naar, voor mij links, of er toezeggingen zijn gedaan. Nee, hè? Nee. Mochten er nog technische vragen zijn, wat ik al zei, schroom dan niet en stuur ze naar de Griffie met het verzoek, wat ik straks ook al deed, om dat natuurlijk zo snel als mogelijk te doen. Dan wil ik iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid en het goede gesprek. Indien u nog behoefte heeft, kunt u hieronder natuurlijk nog even napraten over van alles en nog wat. En dan wens ik u een fijne avond.